Jij doet al die borreltjes, doe je. Dus je hebt overal je tentakeltje. Of je hoort alles.
Netwerken, laten we netwerken.
Dus heb je netwerken. Nee, maar je hebt borreltjes. Nee, maar...
Een beetje wars van de bank? Of,
heel erg wars. Ja, zeg maar je beste vrienden op het moment dat het goed gaat. Ja. Hè, dan krijg je al die bankgaranties en dan gaat het slecht.
Ik heb dat verhaal nog nooit
gehoord. Vreemd vermogen.
Ondernemer hebben we aan tafel gehad die de banken leuk vinden.
Ja, er was geen belegger, geen koper te vinden. Toen heb jij... ingesprongen om dat over te nemen.
Ik heb in meestal moment goed gekocht.
En heb je
omdat je zo cashrich was?
Die 51 woning heb ik nog.
Heb je nog?
Ja, die heb ik voor 165.000 euro stuk gekocht. Die zijn nou WOZ 5 ton. Bedankt
voor geld. Maar geld.
Bedankt vriend.
Gegund.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal van 1 tot maar liefst 5 miljoen euro. 3 topondernemers en hun grote netwerk. En nog eens een bereik van 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar DutchDragons.tv en stuur je plan in. Welkom, Dutch Dragons. Nou, naast mij zit hier een hele bijzondere ondernemer met een heel mooi familiebedrijf. Dat is Job Dura. Die is volgens mij 35 jaar heeft hij bij Dura Vermeer Groep gewerkt. En bestuursvoorzitter. En volgens mij ga jij dit jaar de hamer neerleggen. In ieder geval aan iemand anders geven. Job, ontzettend mooi dat je hier aanwezig wil zijn bij onze podcast. Laten we even beginnen dat je misschien iets over jezelf kan vertellen. Je levenscarrière, et cetera.
Ja. Wel even bijzonder dat het dus geen familie voor jou. Dit keer.
De opvolger.
Nee, dat hebben we steeds bij elke generatie wel gehad. Dat we gewoon niet familieleden tussendoor hebben om te kijken hoe we dat weer bij de volgende generatie. En het kost ook gewoon tijd natuurlijk. Hè? Mijn kinderen zijn 30, dus dat kost natuurlijk ook tijd voordat je in zo'n grote complexe organisatie natuurlijk dan in één keer dat in de leiding over kan nemen.
Kan zijn dat ze er over 10 jaar toch nog op de bok springen natuurlijk.
Over 10 jaar zien we verder. Ja. Ik probeer het door te zetten. En over 10 jaar weet ik of zij dat leuk vinden en of dat gaat klikken. En hoe we dat dan ook als bedrijf uitzien. Hè? Want het is dan, als je dan weer een slag groter bent.
Het is een Rotterdamse tafeltje. Dus het is voor jou ook. Jij bent in Rotterdam geboren. Want
ja, 100% Rotterdammer. Ja. Ondanks dat ik er niet woon. Maar dat had een andere reden.
Okay. Wil je het erover hebben? Of gaan we bij Rotterdam beginnen? Je wordt geboren in Rotterdam.
Ja, geboren in Rotterdam. Gestudeerd in Rotterdam. In de middelbare school. Uitstapje gemaakt. Naar Breda middelbare school gegaan. Dat was toen in de tijd dat het heel veel belastinggeld kostte om je bedrijf van mijn opa naar mijn vader te krijgen. En toen is mijn ouders zijn naar België gegaan. Wat heel veel ondernemers hebben gedaan toen. Toen kreeg je die dubbele vermogensbelastingen. En bij ons, je kan natuurlijk wel belasting betalen. Maar als heel veel geld vast zit in je bedrijf, kan je geen niet meer in liquiditeit die belasting
betalen. Daar is die BOF-regeling natuurlijk ook gekomen.
En daardoor is die bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven zo van heel groot belang. Ja. Dat die er blijft. En gelukkig met de nieuwe regering is dat weer verankerd. Maar de lobbyen er elke keer voor. Want het is het einde natuurlijk van familiebedrijven. Zoals in Frankrijk heb je hem niet. In Duitsland heb je hem wel. Vandaar dat je in Duitsland veel familiebedrijven nog hebt die overeind zijn.
Zeker weten.
Een familiebedrijf is toch 50% van de Nederlandse economie en 55% van de Nederlandse werkgelegenheid.
Is dat zoveel?
En bruto binnenlands product.
Onvoorstelbaar.
En eigenlijk krijgt het elke keer ook weer te weinig aandacht. Hè? Want al die start-ups en die innovatie en subsidie en krijgt heel veel aandacht. Maar de bestaande grown-ups, noem ik het maar even. Hè? De bewezen, die krijgen eigenlijk heel weinig aandacht. Er wordt een beetje voor granted genomen dat we maar door blijven investeren. En dat we het prettig vinden hier. Dus ook, wij pleiten elke keer ook voor familiebedrijven en bestaande bedrijven. Hou
maar
het
nou
aantrekkelijk voor
hun. Elke 4 jaar weer lobbyen, begrijp ik dat. Goed,
elke jaar lobbyen. Elke omdat er elke keer weer krachten zijn om die fiscaliteit terug te dwingen.
In de Kamer die zegt, jongens, we gaan het afschaffen.
Ja. Echt waar?
Op zich is het natuurlijk geen probleem om belasting te betalen. Maar wel als die liquiditeiten niet voorhanden is.
Daar gaat het.
En dat belemmert natuurlijk je investeringsruimte in je bedrijf.
Dus eigenlijk.
Ja, dan moet je dus een deel van je bedrijf verkopen. Ja. Of je kan je investeringen niet doen voor je groei of je innovatie.
Dat ook heel vaak als mensen overlijden. Dat je dan verplicht je familiebedrijf moet verkopen. Ja. Om die belasting te betalen. Ja.
Dus, we praten hier over Dura Vermeer.
Ja.
Hoe lang ben je voorzitter geweest?
Heel mooi bedrijf. Mooiste bouwbedrijf van Nederland natuurlijk. vorig jaar bestonden 170 jaar. Ik ben de vijfde generatie. Ik ben nu 36 jaar, ik ben 1990 gestart. 36 jaar actief geweest in het bedrijf via allerlei functies. Waarvan de laatste 16 jaar voorzitter, raad van bestuur.
16 jaar?
Dit jaar 63. Ja. Nou, het bedrijf gaat goed. Ja. Ik heb een goede opvolger. Dus nu een mooi moment om een stapje naar boven te maken. Om de voorzitter, raad van commissaris te worden. Ja. En en dat nu over te dragen. En in die nieuwe rol nog steeds actief te zijn. Dus ik ga niet meer pensioen. Ik stop ook niet. Maar dus vanuit die nieuwe rol, ook qua netwerken en qua meer tijd en dat soort zaken aan goede dingen te besteden.
Hey, zijn opvolger, komt hij van buiten of is hij van binnen opgegroeid?
Ja, opvolger is 10 jaar geleden bij ons gekomen. Ja, het Antropa-bedrijf en de andere raad van bestuursman ook 10 jaar geleden vanuit KPMG. En die vormen samen raad van bestuur met daaronder divisiedirecties. Dus dat ziet heel goed uit.
Logisch.
Dus dat,
hoe ben jij begonnen in het bedrijf? Want
ik was een beetje een gekke situatie. Want ik had een 100% B-pakket op de middelbare school. Dus als je zou denken, ik ga naar de HTS of zo. Dat was misschien verstandig geweest. Maar toen ben ik toch bedrijfseconomie HEO gaan doen. En daarna bedrijfseconomie Rotterdam hier gaan studeren. Want ik dacht, ik ben sneller directeur of zo. Hè. Maar dat is natuurlijk niet waar. Maar, en toen ben ik eigenlijk bij ABN AMRO terechtgekomen. Fusie, overnames, corporate finance. En toen, na 2 jaar daar, moest ik allerlei cursussen en opleidingen doen waar ik geen zin in had. En ik wilde eigenlijk naar een ander type bedrijf. In Rotterdam hadden we natuurlijk Netlloyd en Van Ommeren en ECT. En dat vond ik hele gave bedrijven. En dat zei ik een keer tegen mijn vader. Hij zei van, maar waarom denk je dan niet aan ons? Hè? Want een familiebedrijf proberen we door te zetten. En dat is ook eenzelfde soort cultuur. Ja. En waarom probeer je het gewoon niet even een paar jaar? En zo ben ik er ingerold, helemaal onderin. Vanaf de administratie, werkadministratie, project. Financiële, zeg maar.
Was het toen Dura? Of zat ze meer er ook op? Hoe is dat?
Nee, toen was het Dura Bouwgroep nog.
Dura Bouwgroep.
Dat was in de Krooswijkse Singel. Begonnen op de administratie van projecten. En zo doorgegroeid via commerciële functies. Nog 4 jaar verzekeringen gedaan waar ik veel technische dingen van geleerd heb.
Hoeveel omzet had het toen je binnenkwam? Dus altijd wel leuk om te weten.
Toen we starten hadden we de 200 miljoen gulden omzet.
En we zitten 86 miljoen euro.
36 jaar. We zitten nu op 2,5 miljard euro. Ja. Dus dat is wel gegroeid.
Nogal. Knap gedaan, jongen.
Eerst samen gegaan in 98 met Verbeer.
Ja. Wie was de grootste?
Toen de aandeelhouders uitgekocht. Ja. En toen zelf zo doorgegaan met de familie.
Dus de familie heeft 100% van de aandelen?
Ja. Ja. 2 participatiemaatschappijen zaten er nog in. Bij de fusie. Die hebben er ook allebei uitgekocht. Het was achteraf misschien was het ook mogelijkheid om 1 te houden, NPM of zo. En om daarmee door te groeien. Want dat was misschien. Maar dat hadden we toen was het. Wilden het gewoon een kleine hand houden. En hadden we toch bij elke generatie was het wel zo dat we elke keer degene die niet in het bedrijf zat, is niet doorgegaan als aandeelhouder. Op een manier. En daardoor is eigenlijk zijn aandelen een kleine groep handen.
Het is niet zo verwaterd kleine, als bij Benningmeijer bijvoorbeeld.
Nee, het is dus niet verwaterd zoals bij andere grote families waar je heel veel verschillende aandeelhouders hebt die niet in het bedrijf zitten. En dus het is eigenlijk gek dat je natuurlijk een familiebedrijf hebt met na 5 generaties waar een hele kleine groep aandeelhouders zit. En dat is door steeds uitkoop of inwisselen.
Daar ben je wel blij mee dat het zo gegaan is. Dus
daarmee heb je heel weinig natuurlijk externe invloeden. En dan heb je altijd een directe band tussen eigenaarschap en bestuur en je investeringen. En dus ook je dividendbeleid. Dan kan je 100% het belang van dat beleid van die onderneming kan je handelen. Zonder dat je afhankelijk bent van
Waarom doen ze dat niet allemaal? Waarom doen ze dat niet allemaal?
Nou, dat kost natuurlijk heel veel geld. En je moet bereid zijn om dat geld in het bedrijf te laten. En die aandelen in te kopen van die andere aandeelhouders. Of zelf heb je daardoor minder dividend. Ja. Dus dat.
Als je winst maakt.
En niet iedereen kan het betalen. Ja. Je moet het ook nog kunnen betalen, dus winst maken. Ja. En je kan daardoor ook minder hard groeien. Want als je dat geld in je bedrijf had gebruikt voor acquisities, was je misschien waarom groter geweest. Maar ja, en Job, het zijn keuzes. Maar het is gewoon een participatiemaatschappij en daarmee verder. Dat was een mooie, doen we misschien nog wel een keer. Maar dat is meer als je een grote acquisitie tegenkomt die je zelf niet 100% wil financieren. En dan haal je de participant erbij.
En Vermeer, hebben jullie helemaal op eigen boek kunnen financieren toen? Of?
Nou, het was echt een fusie. Ja. Gelijkwaardig op basis van gelijkwaardigheid. En toen later hebben we de broers, de families eruit gekocht zelf.
Oké.
Okay. Ja. We hebben nog een klein stukje gefinancierd, maar we hebben later terugbetaald. Heeft nog een vertraging gekregen toen de woningcrisis 2012 er doorheen kwam. Maar uiteindelijk is dat...
Want als je kijkt naar de hele cycli, hè, want de bouw heeft het niet altijd even goed gehad. Hè. We hebben ook enorme klappen gehad. Hoe was het eigenlijk bij Dura Vermeer? Wat was eigenlijk een hele zware periode voor jullie?
Ik heb een mooie verhaal daarover.
Is het vroeg of laat cyclisch? Dat is even leuk.
Die wat wij samen hebben meegemaakt?
Nee.
Dat is een mooi voorbeeld.
Dat is een mooi voorbeeld. Toen zat hij echt wel een beetje klem. Ja. En toen bood hij me een 51 woningen in Schiedam aan. En die heb ik toen van hem gekocht in één keer, bam. En daar was je echt blij mee, hè?
Ja, precies. Dat was in de woningcrisis 2012-14 in die periode. Wij zijn laat cyclus, we komen er altijd achteraan.
Ja, ja.
Zoals de economische en financiële crisis 2008-2010-12. En bij ons kwam die pas 2012-15. Omdat je hebt een ordeportefeuille, die duurt 3 jaar. Dus dan voordat die opgedroogd is. Maar toen was ook de woningmarkt in 2012 in elkaar gezakt.
Ook nog.
Door die verhoging.
Bij Loos, weet je nog?
En toen we begonnen. ging heel kort. Ja. Ik dacht, ik had grote onderhandelingen verwacht. Maar het ging heel snel.
Bam, bam, bam.
Was goed voorbereid. En dat was heel lekker.
Was goed voorbereid. Daar hou ik van.
En toen hadden we dus... we ontwikkelen heel veel woningen. 2000 woningen per jaar. We hadden één project in Vlaardingen of Schiedam.
Ja.
En daar waren we al begonnen. En er was ook was geen belegger goedkoper te vinden. Toen heb jij ingesprongen om dat over te nemen.
Ik heb in die tijd mijn meeste moment goed gekocht.
Ja, dat is een hele verstandige goede timing. Ja.
Ik heb Van Lanschot toen sale and leaseback. Ik heb de beste
en heb je die 51
omdat je
zo cash-rich was?
Die 51 woning heb ik nog.
Heb je nog?
Oh. Ja, die heb ik voor 165.000 euro een stuk gekocht. Die zijn nou WOZ 5 ton.
Bedankt voor geld.
Bedankt vriend.
Gegund.
Weet je wat ik wel leuk
maar,
vind om...
Maar nog even één ding. Dus zo had mijn vader in die tijd, 1980, 83, ook zo'n woningcrisis.
Ja.
En toen waren we op risico gestart met 250 woningen. En op een moment verkochten ze allemaal. En 2 maanden later verkochten ze helemaal niks. Toen hebben ze met 40% reductie aan Nationaal Nederland moeten verkopen.
Ach,
maar dat waren hele zware tijden. En, dus, en die andere was dus 1990 had je kantorencrisis. Misschien weet je nog, 90, 92. En daar hadden we natuurlijk ook last van. En de grootste crisis die ik meegemaakt was 2012, 15. En dat betekende dus grondposities afschrijven, reorganiseren. Ja. Bouwtechnisch, operationeel ging het wel goed. Maar in die jaren moet je, gaat dat ten koste van je netto winst. Ja. En dan heb je echt een paar jaar verlies.
Wat grappig is van laat cyclies. Ik ben natuurlijk leverancier bij jullie geweest. Ja. En omdat jij laat cyclisch bent met je bedrijf, heb je natuurlijk, je verdient het meeste geld aan het begin van een crisis. Want dan heb jij je contracten en je prijzen nog vastgezet voor een aantal jaar. Ja. En je leveranciers die zitten in crisis. Ja. En die kunnen dus een broek afdoen. Ik heb een paar keer mijn broek af moeten doen.
Ja.
Heb jij hem onaardig tegen? Dan mag jij een paar
aan het begin van een crisis verdienen jullie het meeste geld. Omdat jullie zijn.
Maar je weet dat eruit zit te komen.
Dus een crisis niet.
We zien de crisis aankomen en dan de periode ga je opeens meer geld verdienen. Is heel gek. Maar dan gaat het ook wel heel snel.
Dan gaat het heel snel naar beneden.
Want dan heb je je algemene kosten en je hele organisatie.
Maar dan kan je wel
te weinig omzet.
Op acteren, toch?
Ja.
Dat je het weet.
Ja, maar dan is de truc natuurlijk om dat niet te snel te doen. Het was heel laat mogelijk. Want op het moment dat je te snel doet, heb je geen mensen meer om nieuwe projecten voor te bereiden en uit te voeren. Dus het is hele strakke planning wanneer je dat doet. En dan moet je het ook weer goed doen, want 10% omzet minder, maal 10% over 10% van onze omzet.
Met de overheid
minder,
die er is.
Maal die algemene kosten, die ook nog een keer 10% zijn. Het loopt helemaal knetterhard van je weg.
Ja.
En daarna, 2015 ging het weer omhoog. En toen hadden wij, maar onze redding was in 2010-2015, was dat we ook infrastructuur hadden. En infrastructuur begon toen goed te draaien. Toen hadden we een nieuwe contractvormen met Rijkwaterstaat, waar je meer risico over deed. Dat begon gelukkig eerst daarvoor al de hele slechte contractvormen.
En dat zijn projecten, dat is 2 keer zo lang als een woonwijk, zeg maar zeggen, toch?
Ja, en dan hadden we in die tijd ook opdrachtgevers die gewoon met zekerheid betalen. Hè? De provincies, gemeenten, Rijksoverheid, Rijksvastgoedbedrijf. waterschappen die gewoon altijd geld hadden. En het was heel lekker toen om die in die crisis die infraactiviteit
te hebben. Dat is heel belangrijk. Dus
heeft elkaar goed gecompenseerd. En andersom ook, dat zal ook wel een keer voorkomen. Dat die dat infra weer geen geld heeft en dat woningbouw dat weer, of utiliteitsbouw dat weer.
Dat is een beetje diversificeerd.
Ja. Ja. En we zijn de laatste paar jaar ook begonnen met installatietechniek. Dat was vierde activiteit. Dat is fijn. En dat geeft dat ook weer een mooie basis voor met lange termijn contracten.
Hebben jullie dingen gekocht daar? Hebben jullie bedrijven gekocht? Om dat op te bouwen?
Nexton en Camp. Drie bedrijfjes gekocht. Boersma. Ja.
Okay.
Deels zelf opgebouwd voor 50% en deels door acquisities.
Ja.
Maar over het algemeen zetten we in op autonome groei. Want bedrijven kopen met goodwill voordat je terugverdient hebt.
En de cultuur is vaak een probleem.
Duurt vrij
lang, ja. Cultuur, mensen, integratie.
Ach, man.
Dus,
maar wat voor bedrijf heb je dan gekocht? Tot 20 miljoen omzet of zo, bewijzen van? Om niet te groot, niet te klein.
Je bedrijf van 50 miljoen omzet.
Zoiets, in die grootte, ja.
Mooie omvang en dan gaan we dat laten
groeien.
Dan
staat er echt al wel wat en dan kan je daarop door borduren.
Ja, met goed management en dan kan je daarop door. En dan heb je vier poten straks en misschien nog een keer naar een vijfde. En dan...
Geeft dat geen scheve ogen naar je onderaannemers, die installatiebedrijven, als je het zelf gaat doen?
Ja, je krijgt in het begin wel wat vragen, maar in de praktijk is het toch zo dat je heel veel ook met andere installateurs doet. Maar je moet die kennis hebben. Je moet ook zelf weten hoe dat werkt en hoe die contracten en die werkzaamheden. Dus het is voor de kennis en het is voor de spreiding. Maar natuurlijk, het geeft iets van scheve ogen. Ja. Maar voor de hele grote projecten heb je hele grote installateurs nodig. Die hebben daar geen last van.
Ja. Wat is je grootste project nu?
Ja, die we net afgerond hebben is natuurlijk A16 naar 13 verbinding. En we zijn de A15 zijn we net gestart. Dat is een project van 1,2 miljard. Die infraprojecten zijn natuurlijk heel groot. Ja. Maar een mooie utiliteitsbouwprojecten is al vanaf 50 miljoen is dat al hele mooie projecten. Maar een project van 50, 100 eensgezinswoningen, kunnen super projecten zijn. Vanuit heel ander perspectief. Efficiëntie, standaardisatie. Maar wel qua marge helemaal als je het ontwikkelt.
Ja.
Dan heb je en bouw. En ontwikkel resultaat. Ja. Dus je hebt twee keer resultaat.
Hij schiet me net binnen.
Dat is altijd lekker.
Was Imtech interessant voor jullie om over te nemen?
Ja, we hebben gekeken naar de Nederlandse Imtech-activiteiten.
Nederlandse Imtech,
die hebben we proberen over te nemen. Of voor de wegenbouw is dat niet gelukt. Dan? Maar voor de spoorinstallatie deel wel.
Daar hebben ze van
de spoorbouw. En daar hebben we alle installateurs van die spoorbouwers overgenomen.
Ja, wanneer was dat ook alweer? Ik heb dat niet meer helemaal...
Lang geleden.
Ja, maar goed. Precies, maar dat zijn wel buitenkansjes. Hè? Want op zich was dat een best wel een mooi bedrijf. Alleen, er zijn wel dingen gebeurd. In Duitsland veel, geloof ik. Maar Nederland was best wel gezond, goed installatiebedrijf.
12 of 15 jaar geleden.
Ja, zeker wel. Zeker wel. 2011?
Ja, in die tijd. Ja. Maar dan hadden we graag de Nederlandse activiteit willen hebben. Maar we konden toen alles overnemen. Moesten we ook het buitenland overnemen. Daar hadden we geen zin in.
Ja.
En daar nu zit het bij Nigeria of zo.
Nee, bij Parkom. Is het marina afdeling?
Marine. Een stukje ervan. Ja, je hebt gelijk. Ja. Een stuk is naar mijn park omgegaan.
Maar de infra-installatietechniek is naar Nigeria gegaan. Ja. En daar natuurlijk, dat zijn mooie kansjes om op dat moment in te grijpen. En dan moet je zorgen natuurlijk dat je direct kan betalen en liquide bent.
Moet je liquide zijn,
en niet afhankelijk van de banken. Dus dat hebben we ook geleerd van die crisis. En nooit afhankelijk van die banken, want die zijn tegen vastgoed en echt helemaal los van.
Ja.
Dus dat zijn we altijd gebleven.
Een beetje wars van de banken? Of,
heel erg wars. Ja, ze zijn allemaal je beste vrienden op het moment dat het goed gaat. Ja, hè, dan krijg je al die bankgaranties en dan gaat het slecht.
Ik heb dat verhaal nog nooit
opeens vreemd vermogen.
De ondernemer hebben we aan tafel gehad die banken leuk vinden.
Ja, en ook echt, in 2008, nee, 2000, toen in de periode 2012-15, al die directeuren van die regionale banken, die waren opeens FTSE en Zoef en die verscholen zich achter hoofdkantoor in Utrecht. En in, terwijl er ook nog ABN AMRO die niet meer thuis was. Die was toen ook even uitgeschakeld. Ja. Alleen maar ING en ABN en al Rabobank in Nederland.
Ja.
Toen zaten we nog een keer klem erin. En tot de Rabobank bedacht, we zetten iedereen in bijzonder beheer uit vastgoed.
Dan kom je in bijzonder beheer, dan heb je het zogenaamd slecht en dan gaan ze je rente verhogen.
Terwijl wij we hadden top liquiditeit, we hadden geen vreemd vermogen. We hadden,
zeker een bouwbedrijf.
En,
toch kwam je bij bijzonder.
En toch zetten ze iedereen...
Dus omdat je in een sector zat. Dus
vanwege die sector. En ze hadden FGH vastgoed.
Ja.
Waar die
dat was natuurlijk een bliede.
In waarde.
Dat was een bliede.
al dat onderpand, dat is gewoon 40% minder waard of zo, 30, 40. Ja. En dat was toen in de tijd, hadden ze zelf ook nog dat ze 100% vastgoedfinancieringen verschaften.
Ja. Maar waarom was je verantwoordelijk? Hey, 120% was iedereen geweest.
Maar waarom ging je dan niet naar buitenlandse banken, Job? Als die
voor Nederlandse
banken,
markt?
Ja, maar kan dat? Of
nou, je hebt natuurlijk doorlopende rekeningcourant en bankgarantiefaciliteiten en dat soort zaken. En daar de buitenlandse type banken niet voor. Voor vastgoedfinancieringen kan je het wel doen. Met hypotheek, maar niet voor doorlopend je bouwbedrijf. En dat is, we hebben allerlei van die rekeningcourant faciliteiten die beschikbaar zijn als je het nodig hebt. En dat lukt alleen als je een Nederlandse partij was.
En je werkt met alle banken in Nederland, neem ik aan.
Ja, dat was het voordeel omdat ik in Rotterdam economie had gestudeerd. Kende ik wel die bank. die zaten allemaal bij. Als ik in Rotterdam was gestudeerd, zat er bij die. Dus dat was het voordeel in die tijd.
Ja, goede contacten.
Ja. En zo ben ik doorgegroeid. 2004 ben ik CFO geworden. 2012 van Dick van Wel voorzitterschap overgenomen.
Jeetje, zo lang alweer geleden, joh.
2010, overschap. Ja, dus nu mogen nieuwe generatie, nieuwe mensen. En wat ook altijd gold was in ons vak, dat je natuurlijk s'avonds altijd op pad was en aan boeren en dineren. Dat houdt een keer. De laatste 2, 3, 4 jaar heb ik het wat minder gedaan. Maar dat is gewoon niet meer vol te houden. Dus we mogen een nieuwe generatie doen. Nieuwe generatie doet het eigenlijk niet meer, maar die toch.
Het mag niet meer. Nee. Hè?
De vastgoed in de private markt, daar kan je voor je nog eindeloos borrelen eten met iedereen.
Wie zijn dan jouw klanten? Met wie ga je dan borrelen? Is dat met een burgemeester? Ja, is dat met een inkoper voor een Rijkswaterstaat?
Projectontwikkelaars, makelaars, dat soort partijen. Ja. Maar ook inderdaad, als je hebt ook via een project van Rijkswaterstaat met project en directies. Die hebben s'avonds ook gewoon projectdiners of zo. Maar ook vaak bijeenkomsten vanuit de overheid. Waar je met de markt samen zit om de marktsituatie door te spreken. Wel vaak ook, het gebeurt heel veel 's avonds. Met vastgoedbeleggers of met. We hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten klanten. Woningcorporaties, waterschappen, ProRail, Tenet tegenwoordig. Energietransitiemarkt is natuurlijk helemaal opgekomen. Waterschappen nu opeens, die waterzuivering en zoet water.
Je bent er nog goed vanaf gekomen inderdaad, Mies. Wat je zegt, ik bedoel, je bent nu weer lekker fit. Hè?
Ja, dus dan hoop ik dat ik dat nog even blijf. Even iets meer vrije tijd en ruimer agenda heb.
Dat is allemaal oude horen.
En wat ook lekker is, is dat je natuurlijk een agenda hebt waar je niet, als je een afspraak wil, niet over 3 weken pas een afspraak hebt. Maar dat je het gewoon direct morgen of overmorgen.
Ja, dat is lekker.
Dat jullie werken denk ik al.
Hoe oud ben je nu, Job?
Ik ben nu 63, ik word dit jaar 64.
Oké, even oud. Hè?
Ja.
Wat leeftijd. Ga je daarna doen?
Hierna.
Ja, dus maart. Nee. Hierna is al gebeurd.
Half maart. Kost me in de week nog wel even een dag. Of ik moet kijken hoe dat uitpakt. Duraaf Meergroep natuurlijk. Ja. Maar ik kon vaak naar heel veel dingen niet. Omdat ik organisatorisch intern bezig was. Dus ik heb nu tijd daar meer voor. En wat ook was dat mijn kinderen stonden altijd op plek 5, 6, 7. Dus die moeten ook een beetje hoger op de ranglijst.
Dus krijg je meer aandacht
nu. Een keer een lang weekend weg met een kind of een paar leuke dingen met vrienden waar je altijd nee tegen moest zeggen. Dat je daar meer tijd voor hebt.
En hoe gaat het bedrijf?
Ja, het bedrijf gaat heel goed. Maar de 4 markten gaan goed.
Allemaal.
En binnen infrastructuur zijn ook weer 5 markten zijn daar. Dus renovatie, vervanging van de wegen in Nederland. Waar heel veel geld naartoe gaat. De ProRail, de treinen, onderhoud en treinrails, openbaar vervoer.
Sorry, maar jullie investeren best wel wat in start-ups, hè?
Dat hebben we een tijdje gedaan, rechtstreeks. Maar er zijn een beetje teruggekomen dat natuurlijk heel veel tijd kost. Relatief veel tijd en er altijd geld bij moet. Of het gaat goed en dan moet er een fabriek gebouwd of er moet erbij gestort worden.
Altijd eigenlijk.
Of het gaat slecht en verlies gefinancierd worden. Dus we doen het op het moment dat het technisch bij kan dragen aan onze uitvoeringsprocessen.
Okay. We zitten allebei in Brainio. Of nee, Brainio heb je niet gedaan uiteindelijk, hè? Altura, was dat nou?
Nee, die niet. Maar Healthy Workers en
die tennenprocedure, die tennensoftware. Daar heb je toch toen gekeken?
Ja, daar ben jij mee. Ja,
ja dat is dat Brainio.
Wij
zijn
klant.
We
hadden toen contact erover. En daar hebben we voor gekozen. Ja. Voor die AI-software met aanbestedingen.
Ja.
Nee, dus en dan heb je natuurlijk veel met weer extra aandeelhouders te maken. En dan kreeg je weer aandeelhouders overeenkomst.
Nee, dus, weer, tuurlijk. Ja.
Dus we kunnen op beter kosten. We zijn er een beetje van teruggekomen.
Maar heb je er iemand tussen gezet of doe je het niet meer?
Nee, vanuit Duur of Meer doen we het steeds minder. Okay. En privé doe ik het alleen maar indirect en niet direct.
Oké. Okay. Want we zitten namelijk ook samen in een venture, AquaBlue.
Ja, AquaBlue, hè? Dat komt steeds maar weer terug.
Ja, die
is.
Ja.
En we hebben nog een hele gave, want één succes is een soort hybride warmtepomp waar ik mee bezig ben. Ah. Dat wordt er ook een, maar dan zijn er ook een paar die het niet worden.
Maar dat hoort er helemaal bij, joh.
En dat, ja, precies.
Maar heb je nog even, dan wordt de pot als erg lang.
Nee, maar die starters altijd spray and pray, hè?
Ja, het is een gok, hè?
Ja, het is ook leuk, ja, als je de tijd ervoor hebt.
En je moet ruimte hebben en toch ook af en toe wel eens naar die vergaderingen. En ik had er ook helemaal geen tijd voor. Dus het is ook niet.
Maar nu wel.
Nee. Ja, maar ik ga maar daar niet meer tijd in. Dus ik ga een beetje open houden. Ik ga lobbyen voor grote familiebedrijven. Een groot investeringsklimaat in Nederland. Woningbouw, infrastructuur. Wel Duur of Meer gerelateerd. Maar ook gewoon een beetje vrije agenda houden. En ik ga op zoek zelf. Ja, weer een beetje meer die acquisitiekant voor die bouwprojecten en vastgoedontwikkelingslocaties.
En duurzaamheid is toch ook een belangrijk speerpunt voor jullie, of niet?
Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat proberen we zoveel mogelijk in ons bouwproces in te voeren.
Is er veel veranderd de laatste 15 jaar?
Stikstof.
Ja, dat is wel...
In het bouwproces?
Ja, er is heel veel veranderd. Op allerlei vlakken. Hè. Dus,
het
is super digitaal geworden, super innovatief. Nou, even heel met het simpel woord Autodesk BIM. Maar het is zo high-tech. En dus qua automatisering en qua digitalisering en innovaties die erin komen. Van gebruik van drones en robots en op allerlei manieren. Maar ook de uitbesteding naar prefabfabrieken en de robotisering daarvan. Dus echt een hele grote sprong heeft het gemaakt. En de duurzame toepassingen. We hebben echt nu. We bouwen zo goed als elektrisch natuurlijk allemaal. Ja. Het grote probleem is alleen natuurlijk.
Bouwen
staal.
Elektrisch, hoe bedoel je dat?
Dus de uitvoering met elektrische machines.
De machines.
Materiaal.
Ja. Dus de bulldozer dus die erbij staat.
Precies. Fundering en al dat. Het probleem is alleen natuurlijk die staal en beton en glas. En al die materialen die je gebruikt. Hoeveel CO2 dat kost. Ja. En nou. Kijk, dat gaat vanuit ons gaat het heel goed. Alleen onze opdrachtgevers, die waarderen dat niet altijd. Dus die is ook niet altijd bereid om daarvoor te betalen.
Ze betalen er niet voor.
Maar anders win je die tender niet, toch?
Of je wint geen punten om die tender te scoren. Ja. Dat mag wat meer.
Nee, dat is niet bij de overheid. Kijk, sommige dingen moeten gewoon via een tenderprocedure. En dan heb je het vakje duurzaamheid. Ja, als je daar gewoon niet goed op scoort. Ja,
dat, ik weet dat wij
er zijn een paar ontwikkelaars en zoals opdrachtgevers. Dan is natuurlijk Koen met Edge die het heel waardeert als je met duurzame oplossingen aankomt. Ja. Maar er zijn er heel weinig die ervoor willen betalen of extra punten voor willen geven. Ja. Het is toch... Maar aan de andere kant wordt die duurzaamheid en die circulariteit... het lijkt minder te worden in de wereld, maar tussen gaan we er wel mee door. Wat van groot belang is, die elektrificatie en het gebruik van elektriciteit van je kantoor. Je zou eigenlijk van dit pand moeten weten hoeveel kilowattuur per vierkante meter per jaar dit...
Heb jij een flikker op, dat vind ik zo lelijk.
Dit is niet het duurzaam pand.
Ja, wel, juist wel, omdat het zo lang al bestaat.
Het is gerenoveerd, de casco is hergebruikt, het is helemaal circulair. Ja, precies. Eigenlijk zou je moeten weten als eigenaar van een pand of een woning of een kantoor... hoeveel kilowattuur per vierkante meter stoot het uit per jaar. En of hoeveel CO2 is je uitstoot.
Ja. Daar heb je software.
En dan proberen wij natuurlijk met ons ontwerp daar optimaal dat te ontwerpen.
Ja.
En soms bieden we een alternatief aan de klant. Oké, leuk. Maar soms zeggen ze ook van het moet gewoon een goedkoopste prijs. Ja, in de havenindustrie dochter, dat is alleen maar laagste kosten. Ja. En dus dat is nog helemaal niet. Maar
een andere doelgroep is dat weer eigenlijk, toch?
Goed, en dan hebben we de stikstof.
En de
netcongestie. Dat zijn onze twee hoofdpijndossiers. En de ZZP-discussie. Die handhaving op die ZZP'ers.
Ja, heb jij een boete gehad?
Nee, want we hebben het...
Want er zijn heel veel bedrijven die een boete gehad hebben.
Ja, maar we hebben... op tijd, uitleggen. Voor het jaar al... zijn we een jaar geleden al gestart om die ZZP'ers... Of aan te nemen, of niet meer te verlengen, of in een andere constructie te zetten.
Via een
en dat hebben we partner. Met de Belastingdienst al heel snel afgestemd. Ja. Dus via horizontaal toezicht hebben ze bij ons nog niet gehandhaafd. Maar bij heel veel collega's wel. En die kregen megaboetes met terugwerkende kracht.
Ja, echt hè?
Echt waar joh.
Het lijkt een beetje op die tijd van die koppelbazen rijden.
Ja. Heb je het gehad Bas of niet? Want je hebt heel veel ZZP'ers.
Nee, we hadden bij Rijn niet zo heel veel ZZP'ers gelukkig. En aan de ene kant baal ik ervan. Want daar ben ik heel veel omzet en marge mee misgelopen. Maar we hebben eigenlijk gekozen om dat niet te doen. Dus we waren heel groot. We hadden ze allemaal in dienst. Punt.
Misschien moet je het even uitleggen aan de luisteraars.
Ja, wat dat is.
Wat je had, is er is heel veel gebeurd in de bouw natuurlijk. Maar je had uiteindelijk is een ZZP'er is een zelfstandige zonder personeel. En het probleem was dat ze vaak niet zelfstandig waren. Omdat ze precies de opdracht uitvoerden van de opdrachtgever. En dan ben je dus eigenlijk niet zelfstandig. En dan kan je zeggen, je bent eigenlijk in loondienst. Hè? Ja. Dan heb je eigenlijk een loondienstverhouding. En dan zonder personeel is eigenlijk nog een leukere. Want er waren heel veel ZZP's die zeiden, joh, ik neem nog 3 vriendjes mee en die factuur stuur ik ook. Dus dan zijn ze in één keer niet zonder personeel. Dus die ZZP'er, maar goed, daar wordt al heel lang over gevochten in Nederland. En eigenlijk...
Maar de overheid mag het wel, toch? Je hebt een ontwetting.
Ontzettend
knap,
veel.
Leuk.
Ja, ja, waardeloos natuurlijk.
Maar kreeg die ook boetes die over?
Nee, natuurlijk
niet. Die belasting niet.
Ja, weet je, kijk, je hebt uitwassen. Maar, hè? Dus je hebt op een gegeven moment hebben ze gezegd van misschien moeten we er een tarief aan hangen van alles boven de 30 euro, ik noem maar wat. Volgens mij is dat nu 36. Dat was vroeger 25. Ja. Dus alles boven de 25 euro, dat zijn mensen die hebben meer dan 25 euro kunnen ze factureren per uur. Dus ze kunnen ervan uitgaan dat die zelfstandig zijn. Dus die mogen als ZZP'er zijn. Maar daaronder, en want hoe is dat gegaan met die bezorgdiensten bijvoorbeeld, hè? Al die jongens die op dat fietsje rondreden, dat waren ook ZZP'ers. Ja, en echt heel veel ZZP waren die niet. Dus daar zijn heel veel discussies over ontstaan. En eigenlijk hebben de uitwassen het verziekt voor de goede mensen. He, dus daar is al heel lang discussie over. Ze handhaven pas sinds kort eigenlijk. He. En het is gewoon een hele ingewikkelde jongen. Want er zijn zo ontzettend veel mensen in Nederland, ZZP'er, die daar goede boterhanden.
Ze hebben het eigenlijk te aantrekkelijk gemaakt in Nederland om ZZP'er te worden.
Precies, ja. Want je had een zelfstandige aftrek.
Is het heel aantrekkelijk voor ze. Maar anderhalf, flexibel. Ja, je bent heel flexibel qua werken, ook in de zorg. Dat is natuurlijk ook, als je gezin hebt op zondag te werken, dan doe je dat niet of zo. En het komt ook wel een beetje doordat er een tekort is aan die mensen. Dus vraag aanbod, daardoor ontstaat het. Maar ja, maar als wij het nu... Dus gaan ze ook via bureaus nu inhuren. Ja. Hè? Maar dat is dan wel 20% duurder.
Mag ik zeggen wat ik daarvan vind?
20% duurder en risicovol.
Ja. En ik vind het een wassenneus. Ja,
ja, het is risicovol. Want
het is gewoon een papierstroom die je dan op gang brengt. En eigenlijk duw je het weg naar een leverancier. Maar je kan het gewoon niet... Kijk, je kan wel zeggen, we hebben het goed geregeld. Ja. Maar als een ZZP'er geen ZZP'er is voor de wet, is het geen ZZP'er. Dan kan je er 20 partijen tussen zetten. Maar het is geen ZZP'er. Dus daar is het is gewoon een hele lastige...
Maar hoeveel ZZP'ers hebben we nu? Ja. Want wij hadden toch 1,2 miljoen of nog meer?
Ik denk op papieren 1,2 miljoen, denk ik zoiets wel. Maar het gaat om een paar honderdduizend ZZP'ers die misschien wel eigenlijk geen ZZP'ers zijn.
En daar ben je het mee eens?
Nou, zelfstandige. Zeker. Kijk, want je moet bedenken dat dus als jij als timmerman, als ZZP'er gaat werken, dan verdien je eigenlijk, hou je net al ongeveer anderhalf keer zoveel over
als
iemand in de loondienst. Je doet hetzelfde werk op hetzelfde project en je wordt ook gestuurd door dezelfde personen. Maar het probleem is dat een ZZP'er, als hij zich dan niet goed verzekert, en dat doen ze vaak niet, in een veel groter gat valt als iemand die in dienst is. Maar het is nu leven, hè? Ik bedoel, als jij 30 bent, ga je dan, wil je 1000 piek per maand? Of per week wil je er 1000 hebben per week. Of weer er 1200 of 1500 per week.
En wil je zelf kiezen wanneer je werkt?
Maar dat is niet helemaal
maar
juist.
Dat is het wel. Flexibeler als je geen zin hebt.
Maar als jij ZZP'er bent, dan moet je ook gewoon 40 uur werken per week, jongens. Ik heb ook die ZZP'ers heb ik het. Die gewoon eigenlijk gewoon...
Bij 40 uur.
Schijn zelfstandigheid heet dat dan. Ja.
Maar dat is een groot issue. Tekort aan stroom voor onze aansluiting.
Ja,
die stroom, dat is ons grootste probleem.
Als je grid operators moet aansluiten, dat bedoel je,
Ja, maar ook voor woningen. Ja. De Blaak hebben die appartementen gebouwd met die kantoren en woningen eronder. Ja. De horeca eronder. Die woningen hebben stroom, maar de horeca en dat kantoor niet.
Waarom geen stroom in Nederland?
Nee. Tekort aan stroom.
Wachten, joh.
En wat ze nu ook gaan doen per 1 juni is dat ze die reserveruimte die ze hadden voor die woningbouw, die netbeheerders, gaan ze ook weer weggeven aan mensen die het morgen nodig hebben, datacenter, industrie.
Ja.
Dus dat wordt een steeds groter probleem. En dan heb je natuurlijk nog stikstof en al die natuurwetgeving. Voor ons vestigingsklimaat is dat een heel groot probleem. Want heel veel fabrieken en heel veel
kunnen niet uitbreiden.
Komen niet. Hebben heel veel van gemist. Voor de woningbouw is het iets minder probleem. Maar het is een issue. En natuurlijk algemeen wet en regelgeving en lange bezwaarschriftenprocedures en al dat soort zaken.
Ja, ja. Dat maakt het ondernemen niet leuker.
Maakt het niet leuker. Maar
is het daarom onderneming nu in Dubai? Ja, ik ontwikkel in Dubai.
Ik zie één voordeel dat de drempel om in te stappen in ons vak wordt steeds lastiger.
Ja, precies. Mooi zo.
Ook om CO2-rapportages te maken. En dat vind ik wel prettig, want je kan niet
als
meer zo makkelijk.
Als je er
helemaal in zit, dan, ja. Dus de barrier to entry, die drempel is veel hoger.
Ja.
En dat is dan wel weer prettig. En dat dwingt, hoe groter je bedrijf, hoe makkelijker je niet natuurlijk mensen kan aanhuren die dit heel goed kunnen rapporteren intern.
Ik doe het al 100 jaar.
En een klein bedrijf kan dat gewoon niet.
Ja. Nee.
Duurzaamheidsrapportages, veiligheidsrapportages. Dus, ja, het is waardeloos voor ons.
Het is niet leuk, maar het is wel voor jou goed, maar het is natuurlijk voor de markt niet goed.
Weet nee, het is niet voor Nederland niet goed.
Nee.
Het leidt tot zoveel extra kosten.
Ja.
En er wordt niet altijd gerealiseerd waarom wordt het allemaal duurder. Ja, een van de redenen is ook dit. Door die democratische en door de regelgeving en dat soort dingen.
Doen jullie veel in het buitenland ook, of niet?
Nee, we besloten voorlopig 100% op Nederland te focussen. In de tijd van mijn opa en mijn vader hebben we wel in het buitenland gezeten. Mijn opa is ooit na de oorlog, toen er geen geld voor de wederopbouw was. Ja. En is hij op de boot hier in 1946 vertrokken naar Zuid-Afrika en is daar gestart.
Zuid-Afrika?
Vond dat zo'n mooi land. Heel veel mensen gingen naar Canada of Amerika, maar hij ging naar Zuid-Afrika. Ja. Hij vond het zo'n mooi land dat hij er ook te blijven wonen. En daardoor kon hij gewoon dagelijks daar heel veel aandacht aan die zaak besteden. En toen is dat heel goed gegaan daar. Die hebben dat even later verkocht toen hij net na zijn overleden in 1978. Want toen kregen we hier in Nederland last ervan dat we daar zaten. Omdat mensen dachten dat we aan dat apartheidsregime meewerkten. Terwijl we natuurlijk alleen maar werkgelegenheid, huisvesting, opleiding voor die mensen regelden. Toen werden de Shell-slangen doorgeknipt.
Ja, die groothandel die daar zat ook.
De macro's in de fik gestoken. En wij kregen geen opdrachten meer. Maar toen ging het goed in buiten. Want we hebben het vaak geprobeerd nog. Ook in België, in Duitsland twee keer geprobeerd. Maar dan moet je er echt elke dag zijn. Ja. Zeg maar een lokaal bedrijf overnemen.
Dat kan je beter doen.
En dat het wel geprobeerd. Maar uiteindelijk gefocust op Nederland. Waarom zullen we naar Duitsland met de auto rijden terwijl je een klant om de hoek zit?
Ja.
En dus eerst een stuk groter nog in Nederland. En dan zullen we wel een keer weer in Duitsland proberen. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Maar dat moet wel.
Maar wel leuk dat jouw vader gewoon naar Zuid-Afrika is gegaan. En scratch van heeft hij daar gewoon weer een bouwbedrijf opgezet.
En ook in Australië daar vandaan.
Wie zat hier dan?
Ja, ondertussen was in 1950 mijn vader met een paar oud-directeuren hebben het weer hier vandaan opgebouwd.
Ja? Oké. Okay.
Omdat er pas in 19 Marshall Hulp 49-50 geld kwam voor de wederopbouw van Rotterdam. Moest eerst plannen gemaakt worden. Dat zul je straks bij Oekraïne ook zien, hopelijk, als dat een keer stopt. Dat duurt eerst de tijd voordat er natuurlijk nieuwe plannen en voordat er weer geld is. Ja. En dan pas. En toen ging dat natuurlijk in Nederland heel hard. Toen was er een woningtekort. En toen moest natuurlijk tot 79 was het non-stop 170.000, 180.000 woningen per jaar bouwen. Waar we nu maar op 70.000 per jaar uitkomen.
Ja.
En we willen naar 100, hè, maar dat gaat dus niet. Lukt of zou ook niet gebeuren.
Gaat het lukken?
Nee, want ze zijn op dit moment, tenzij er belemmeringen weggehaald worden. En meer geld
maar
voor de woningbouw.
We hebben nu het coalitieakkoord.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, natuurlijk staat erin, maar dat staat er al 10 jaar in. We moeten naar 100.000 woningen. Maar er is te weinig geld. Kijk, ze zeggen tegelijkertijd ook, er moet van die nieuwbouw moet 2/3 goedkoop en sociaal gebouwd worden. Nou, dat betekent dat er in principe geld bij moet. Hè, want sociaal.
2/3? Ik dacht 1/3.
1/3 sociaal.
Ja.
Dat moet vaak gesubsidieerd worden. Dus meer geld voor de woningcorporaties. Ja. Nou, hebben ze niet beschikking gesteld. En inmiddels dure koop en huur. Dat middensegment, koop en huur. Is in feite niet rendabel. Dus daar moet een startbouw, subsidie. Nou, dat hebben ze niet ter beschikking gesteld.
Dan,
dus
dat is wel een grappige discussie.
Om af te maken.
Ja, sorry.
Dus de plannen zijn goed. Maar er zit geen financiële impuls of investeringscapaciteit.
Dus het gaat gewoon niet door. Het staat er, maar het gebeurt niet.
En het tweede is het aanpakken van die regelgeving en bezwaarschriften.
Ja.
Daar ligt een heel mooi programma om dat terug te dringen.
Hè? Dat is er al.
Dat moet wel geïmplementeerd worden. Dus die uitvoeringskracht. Nee, onvoldoende. Programma Stoer heet dat, maar dat is een detail. Maar dat is een optelsom van hoe krijg je nou gewoon die vanuit bezwaarschriften, regelgeving, die RO-procedure, ruimtelijke ordeningsprocedures, hoe krijg je die nou versneld? Ja, dat moet toegepast worden.
Hoe lang duurt een project?
En dan heb je centrale regie nodig.
Ja.
En Nederland is alles gedecentraliseerd naar gemeentes. Ja. Dus die drie dingen. Die moet er gebeuren als... En dan, kijk, normaal nu... Een gemiddelde looptijd van een ontwikkelproject duurt 8 jaar.
8 jaar.
Dus dat is gemiddeld.
Wil je 100 woningen opbouwen? Ja, 8 jaar bezig. Ja. 8 jaar is lang.
Ja, worden twee projecten Dubai die 20 jaar geduurd hebben hier in Rotterdam. Het Oranje Boomterrein hadden we ooit gekocht. Naast Unilever. Toen die fabrieken, dat kantoor erop gezet hadden we bedacht. En konden we daar 20 jaar.
20 jaar.
En dat is. En dan komt er een nieuwe. De wethouder. Dan komt er een gemeenteraad. En dan komt er een woningbouwdip. En dan.
Mag ik een vraag stellen? Het is wel. Zo, jij doet al die borreltjes, doe je. Dus je hebt overal je tentakeltje. Of je hoort alles.
Netwerken,
zo zeggen.
Laten we netwerken.
Dus heb je netwerken. Nee, maar je hebt borreltjes. Dus je hebt
dat was vroeger.
Nee, maar ik ben dus heel benieuwd dan naar het volgende. Jij zit helemaal in die wereld. Dan wordt er door Jette geroepen. We gaan 10 steden bouwen.
Ja.
Is dat ooit ergens in jouw netwerk besproken? En kijken hoe gaan we dat doen? En hoe lang gaat het duren? Of is dat maar een loze... roeping geweest. Want anders had jij dat geweten.
In dit geval kon dat al lang die 10 steden. Wel 20 steden. Ja. Met alles wat er lag. Een politieke partij roept dat. Ja. Maar we hebben wel dan heel veel contact met die ministers. Ook natuurlijk afgelopen jaren met Hugo de Jonge. En met afgelopen... Hugo die luisterde niet naar de vastgoed. Die luisterde niet naar de box 3 beleggers. Die luisterde niet naar de institutionele beleggers. Die luisterde niet naar de vastgoedontwikkelaars.
Die man.
Ja, die alles met de wet middendure huur moet hij direct afschaffen.
Maar die 10 steden had jij nog niet gehoord.
Die heb ik gehoord.
Met jou.
Ja, maar dat... Nee, je hebt natuurlijk heel op het... Gelukkig is er weer een ministerie van Wonen. Dit was ook al een keer afgeschaft door minister Blok in 2012. Helemaal gestopt. En daar zitten... goede mensen die weten wat er moet gebeuren.
Ja.
En dan pakt zo'n politieke... Ja, Mona Keijzer.
Top, wij.
Ja, die is weer goed. En die luistert en die probeert zoveel mogelijk te doen om het aan de gang te krijgen. Okay. Dus daar zijn we enthousiast over. Maar dit is een politieke statement. Heel makkelijk te roepen is.
Ja,
je kan natuurlijk niet zomaar een stad bouwen in Nederland. Nee, met al je ruimteclaims. Want de industrie wil ook ruimte hebben. En de datacenters en de natuur wil ruimte. Iedereen wil ruimte in Nederland.
Hij heeft daar wel stemmen mee gewonnen met dat verhaal.
Precies, maar dat is gewoon aandacht aan die woningbouw besteden. Er moeten meer woningen bij.
En uiteindelijk is daar niks van.
Morgen hebben wij een lijst van 20 woonwijken. Van 5000 woningen of 4000 of 3000 woningen. Die kan morgen starten. Die plannen liggen er al.
Waarom gebeurt dat dan niet?
Omdat je zit... dan moet iemand daar natuurlijk een gemeente en provincie.
Ja.
En overheid moet op dat moment daarvoor zijn. Dan moet alle natuur, ruimtelijke ordening en dat soort wetgeving kloppen. Die grond moet in eigendom zijn. Hè? Want als dat verdeeld eigendom is met van speculanten of als ontwikkelaars, moet je dat allemaal bij elkaar brengen.
Ja.
Je moet financieren hebben en dan krijg je dat voor elkaar. In de Finex-tijd is het natuurlijk allemaal gebeurd. Hè?
Ja.
We hadden de vierde nota ruimtelijke ordening, de Finex. Ja. Toen zijn er heel veel kleine stadjes, wijkjes gebouwd.
Zo zou je het weer kunnen doen eigenlijk.
Zo moet je ze aanpakken. Manier. Dus daarom is die vijfde nota, ligt er nu in concept, lichter. En die moet ingevuld worden. Dus er moet politieke daadkracht.
Wat is de vijfde nota?
Vijfde nota, de herinrichting van Nederland. Dus de toekomstige inrichting van Nederland tot 2040-50.
Nieuwe Finex.
Ja, hoeveel natuur wijzen we toe? Hoeveel ruimte krijgt de industrie? Hoeveel ruimte krijgt de woningbouw? Hoeveel ruimte
moet nog gemaakt worden?
Nee, die ligt er al. Nou, dus die is vastgesteld dat in Nederland... waar komt die woningbouw en waar komt die natuur en waar komt die industrie? Waar komen die spoorlijnen? Die ligt er. Maar daar hoort wel natuurlijk geld bij en politieke daadkracht.
Oh ja, oké.
En dus er moet nu besloten doorgepakt worden. Jongen, dat gaan we zo doen. En er hoort bij dat dan de overheid net in de Finex-tijd locatie gaat verwerven. Of tegen de marktpartij zegt van verwerf ze en werk samen.
Ja.
En het is toen een keer al als goede voorbeelden gebeurd.
Het is gelukt.
Ja, onder druk.
Alles vloeibaar.
Bij Almere ligt een hele mooie wijk. Hier bij Zevenhuis wordt het nu tegenwoordig anders.
Maar dat is weiland nu bedoel je. En dan kan er weiland neergelegd worden.
Maar dan heb je, maar dan moet je investeringen doen. Dan moeten die waterschappen hebben geld nodig om al die watertjes anders te leggen of zo, zeg maar wat. Ja. Hè? En En er moet bouwrijp gemaakt worden. En er moet ergens geld bij. En dan willen ze ook nog eens een keer 2/3 betaalbaar. Helemaal maatschappelijk helemaal goed, hè? En logisch. Het maakt voor ons niet uit. Maar er moet wel geld bij dan.
Ja.
Want wij gaan niet zomaar bouwen tegen onderendabel. Je gaat met wel ondernemers. Dus je moet er wel rendement op maken. Ja. En die stopt er kapitaal in. Dus nou weten jullie als geen ander. Maar je gaat niet onderendabel bouwen.
Nee.
Dus ook die 2/3 betaalbaarheidseis. Is natuurlijk helemaal nodig in Nederland.
Het is populair om te zeggen, maar het is niet realistisch.
Maar maak je die plannen niet haalbaar mee, en dan gaat de markt natuurlijk niet ontwikkelen.
Dan moet je de overheid moet bijlappen. Hè? Simpel verhaal.
Ja, dan moet je de start voor de afgelopen periode had je startbouw en realisatie en bouwpuls subsidies. Ja, die moet je doorzetten. En dat heeft in het nieuwe regeringsakkoord zit al te weinig in. Okay. Zit nu voor 2 miljard erin, maar er moet 6 of 7 zijn. Om naar die 100.000 te gaan.
Ja. Maar jullie geven toch ook adviezen namens Dura Vermeer?
Ja, we zijn constant in die branche en overheid en kleine, grote...
Waarom lukt het niet? Waarom lukt het niet?
Het is een hele complexe markt, die woningbouw. Er zijn wel 8-9 lijstjes van punten die ik... Het gebrek aan locaties, die ruimtelijke ordeningsprocedures... die 2/3 betaalbaarheidseis... gebrek aan regie tussen gemeente, provincie, overheid. Nou, dat hele lijstje, dat maakt dat dat niet lukt. En daarbij moet je ook nog kijken. Hè? We hebben behoefte aan kleinere woningen. Kleinere woningen voor ouderen die te groot wonen en kleiner willen. En jongere starters die ook klein moeten wonen. En in Rotterdam in 2030 hebben we straks 50% eengezinshuishoudens.
Dus 50%?
Terwijl de voorraad is 80-20. Ja, dus je moet eigenlijk naar 50% kleine appartementen.
Ja. Maar als jij stelt dat jij de minister van Wonen zou zijn, wat zou je dan doorvoeren om dit haalbaar te maken?
Het kan nog. Ja, dat kan. Ik weet zeker dat ik het niet word. Ik kan ook niet meer zelf.
Ja, ga even zitten. Ja.
We hebben een heel trits aan maatregelen vanuit onze branchevereniging die klaar ligt. Dat heet het programma Stoer om al die ruimtelijke ordeningsprocedures in te dammen. Geld voor die 2/3 betaalbaarheid. Ik zal die midden dure huurwoning wetgeving, wet betaalbare huur afschaffen.
Ja.
Want dat maakt heel veel. Ik zal woningcorporaties meer geld geven. Woningcorporaties moeten vennootschapsbelasting betalen. Ja. Het is een sociaal-maatschappelijke instelling. Waar moet die renteaftrek voor hun leningen is heel lastig. Ja. Er moet geld bij, anders kunnen ze nooit die sociale huurwoningen. Dus het is een kwestie van geld. Dus er moet geld bij.
Ja. Dus ik zou heel veel gaan borrelen
met de minister van Financiën.
Als jij nou eens even extra gaat borrelen, maar word je gewoon niet gevraagd of wil je niet gevraagd worden? Nee, voor de ministerspost.
Ja, mensen weten natuurlijk dat mijn soort mensen dat niet doen en niet kunnen ook vanuit een rol. Mijn bouwbedrijf op afstand. In die branche.
Dan moet je eruit. Dan
moet ik aandelen verkopen. Dat blijf lekker
aan. Je moet je aandelen
verkopen. Als minister mag je ook geen bedrijf hebben.
Nee, je moet het toch
afzetten. Ik zelf je bedrijf. Ik ken die Jan Kees de Jager best. Die was in Dubai. Die zei, ik moest alles...
Nee, je moet andere auto's rijden. Je kan niet zomaar een weekend even lekker weg. Je wordt overal gevolgd.
Ja.
Dus
Vincent Tillemans is nog wel aandeelhouder bij dat Magnet Me, volgens mij.
Ja, je mag denk ik wel aandeelhouder worden, maar je mag je niet meer mee bemoeien.
Ja.
Moet toch op afstand en bemoeienissen. Maar het is natuurlijk... bijvoorbeeld een wethouder wonen in de gemeente Rotterdam. Ja, vroeger vond ik dat echt hele gaaf. Ik zou het nu niet meer doen. Maar dat zou... Of zo'n minister. Ja, tuurlijk waarom niet. Het zijn hele gave functies.
Ja.
En we hebben allemaal hard gewerkt. En het is ander soort werk.
Je moet meer lezen. Ja, maar je hebt alle kennis. Je kent iedereen.
Maar met de kennis die je hebt, zou je dat heel goed in kunnen vullen.
Precies. Had Ruud Lubbers had toch ook een bouwbedrijf. Dat is een familiebedrijf.
Lubbers zat in een staalbedrijf, Hollandia.
Hollandia was dat, ja.
Hollandia,
waar Steven zit. Van zijn broer. Ja, van Steven.
Ja.
De vader van Steven was er.
Heb jij nog een... Daar sluiten we altijd mee af. Een aantal tips voor... De ondernemer. Wij willen onze podcast, dat mensen enthousiast worden om zelf te gaan ondernemen, om handen uit te broeken.
Dus als basis hanteer ik altijd van alles wat je doet, 100% kwaliteit en je goede producten leveren. Dus zorg echt dat alles wat je aflevert top kwaliteit is. Maar verder zou ik zeggen, heel veel toewijding. Focus op iets waar je goed bent. Eén ding, in ons geval het managen van complexe bouwprojecten. Maar je moet ergens heel goed in zijn. En daar in keuzes maken. Wat doe je wel, wat doe je niet. Zoals bij ons, wij zitten niet in de distributiehallen, hè, zoals David. En dat soort zaken, een hele aparte markt. Dus dat zijn duidelijke keuzes. focus en aandacht voor mensen en aandacht voor je klanten. En je moet beginnen met omzet. Zorg dat je in de markt zit waar die omzet zit. Dus constant op zoek naar product-marktcombinaties. In welke markten speelt de muziek en kan je mee dansen? Maar ook in ons geval, omdat we natuurlijk tekort aan technische mensen hebben, heel veel aandacht. En aan je mensen en je werkgelegenheid. En je moet de beste werkgever in je branche. Goede cultuur. We staan ook al 4 jaar op de Kobo, Imago, reputatie nummer 1. Great place to work. Dus je moet de meest aantrekkelijke werkgever zijn. Ja. Ik denk dat is misschien nog wel belangrijker dan. En als je medewerkers en je collega's blij zijn, dan worden die klanten. Dan krijg je ook goede oplossingen voor je klanten, volgens mij. Ja. En contact maar als aandacht voor je klanten en medewerkers.
Klanten.
Netwerk.
Nee, netwerk.
Maar dat is commercie.
Ja, ik vond het hartstikke leuk.
Super.
Hartstikke leuk, dank jongens. Ja, ik ben Job Dura. Ik ben net geïnterviewd door de Dutch Dragons, wat verschrikkelijk leuk was. En die zijn te volgen op alle social media kanalen. En ik zal het zeker even opzoeken om deze, maar ook de alle voorgaande interessante afleveringen te zien. Dus volg de Dutch Dragons op alle social media kanalen.